Satt. Dank je wel. Normaal gesproken heb ik een flipper. Ik weet niet of jullie willen flipperen, dat mag ook hoor. Oh. Dank je wel. Ja, ook ik wil graag beginnen met gebed voordat we het woord gaan openen. Almachtig God en liefdevolle Vader, dank u Heer dat voor uw woord openen we eerst u mogen zoeken, met elkaar. Heer u die naar deze wereld omzag en omziet, u die oog heeft voor elk mens, ook ons. U die al zo ver van tevoren zei, dat u een keer zou brengen in het lot van deze wereld. En u die alle antwoorden gaf daarop in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heer, voordat we uw woord openen, wil ik u zo bidden, dat ook vanmorgen het volle licht mag vallen op uw Zoon. Op u, op wie u bent, op wie wij mogen zijn in u. Wilt u zo uw woord zegenen, o Heer, in Jezus' naam. Amen. Het is de eerste preek in de serie. Ik weet niet hoe het verder zal lopen. Misschien zullen het er 5, 6 of 7 preken zijn, dat weet ik niet. Maar ik wil heel erg graag nadenken over het navolgen van de Heer Jezus. Door de eeuwen heen zijn er ook heel wat boeken over verschenen, over dat thema. Het bekendste boek is In navolging van Christus van Akempis, Thomas Akempis. Wat onze kinderen ook hebben moeten lezen, of ze het gelezen hebben, weten we niet. Maar prachtig boek als je kind, vooral in die puberteit, een boek wil geven. Je hebt het in een jeuguitgave, heel mooi. En dan is het iemand uit eeuwen geleden die een taal spreekt die vandaag de dag nog net zo vers en verkwikkend is. Nu, ik wil niet dat hele boek gaan doen natuurlijk, maar ik was wel heel benieuwd over, Heer, hoe wilt u ons vormen in het navolgen van u? En waar begint dat mee? En hoe ontwikkelt zich dat? Hoe kan ik u navolgen? Hoe kan ik een volgeling van u zijn, Heer Jezus? En vanmorgen wil ik het hebben over het geheim van de navolging. Of zoals het daar staat, geroepen om Jezus te volgen. En dat kunt u lezen in Matteüs 4, vanaf het 18e vers. Ik lees dat voor uit de HSV. Daar hebben we. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer. Ook zij waren in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen, zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Het woord meteen komt al gelijk aan in beeld, hè? Twee keer en meteen. U kunt dit ook nog lezen in de parallelle teksten, Marcus 1 en in Lucas 5. Het eerste wat ik me afvroeg is, waarom gaat de Heer Jezus toch naar Galilea? En waarom naar Capernaum? Wat heeft hij daar te zoeken? Weet u, in die tijd, en als u een klein beetje Bijbel hebt gelezen, dan weet u dat ook. Jeruzalem is de stad van God, toch? En als je ergens mensen wil zoeken die al wat kennis hebben van Gods woord en een volgeling kunnen zijn die wat kan betekenen, ja, dan moet je in Jeruzalem zijn. Daar zijn de fariseeën, daar zijn de schriftgeleerden en de kerels die gestudeerd hebben en de mannen met een naam. Daar zou je de Heer Jezus verwachten, toch? Het is niet zo, hij is in Galilea. En dat heeft ook een reden. En ik wil u allereerst meenemen naar die reden, omdat die zo belangrijk is. Ik neem u allereerst mee naar het begin. In Matthäus 2, vers 15 staat, u weet, na de geboorte is de Heer Jezus met je, natuurlijk de Heer Jezus niet, maar is Jozef met Maria en het kindje Jezus gevlucht naar Egypte. En dan gaat zich wat ontwikkelen. In Matthäus 2, vers 15 staat dan, en hij, dat is Jozef, bleef daar tot de dood van Herodes, totdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En in Hosea 11, vers 1 leest u dan, toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het was voorzegd. De Heere zou zijn zoon roepen vanuit Egypte, dat is het eerst. Dus de Heer Jezus moest naar Egypte gaan volgens Gods plan en raad. En de Heere zou hem ook weer terugroepen. En waarheen dan? Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte. En zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd werden, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeet gezegd is, profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zou worden. Je leest er zo makkelijk overheen, maar we zien God zijn plan ontvouwen. Het was al zo ver van tevoren voorzegd. En als u trouwens gaat zoeken in de Bijbel naar een profetie die zegt, Jezus zal de Nazarener genoemd worden, dan hebt u het mis, want je vindt het nergens. Maar het staat toch in de Bijbel? Ja, het staat in de Bijbel. Maar ik zal het met u proberen uit te vogelen. Weet u, Nazareth betekent de nieuwe lood. Nasser is lood, of netzer eigenlijk. En eet is nieuw. Nazareth, het stadje, was kapot gemaakt, zeg maar, net eerste eeuw voor Christus door de Romeinen en later weer opnieuw opgebouwd. En toen kreeg het de naam Nazareth, de nieuwe lood. En ik daag u uit in het Oude Testament eens te gaan lezen hoe vaak je tegenkomt. Ik heb er hier een aantal achter erop gezet, maar hoe vaak je tegenkomt dat als het over de Heer Jezus gaat, dat de Heere God profeteert over een nieuwe lood, een nieuwe end, een nieuwe scheut. De oude scheut, Israël, de tronk van Isaïe, die had afgedaan in die zin dat het volk in zonde leefde. Het doel van de roeping van Israël was dat hij door zijn volk Israël de wereld zou kunnen omarmen, zou kunnen bereiken. Israël moest het volk zijn waardoor de Heere God zijn heerlijkheid zou tonen aan alle landen. En dat deed Israël niet, dat deden de Joden niet. Ze waren in gebreken. En die nieuwe lood, dat was het oude verbond, sorry. Het oude verbond in het volbrengen van de wet. De nieuwe lood die zou komen, zou een licht zijn voor alle volken. Israël, maar ook Nederland, Perzië, alle volken. Nou, en over die nieuwe lood, dat is de Heer Jezus, wordt gesproken door verschillende profeten. Ik heb er ook wat uitgetypt. Als het gaat om de verlossing, Jesaja 4, en de voleindiging van de wereld. Daar staat er, op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. In hoofdstuk 11, daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de oude, afgehouden tronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en van sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Als we verder kijken, zien we in het 10e vers, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En in 53, het hoofdstuk waar het gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus staat. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalt of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men zijn gezicht zou verbergen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Elke keer staat daar die nieuwe lood, hè, waardoor de Heere alle volken zal willen bereiken, zal kunnen bereiken. Hij die beloofd was, de komende Messias, die zou voortkomen uit Israël en zou iets helemaal nieuws doen. Hij zou verlossing betekenen, maar de verlossing zou zijn in zijn sterven, Jesaja 53. Nou, als u die andere teksten leest over de lood of het twijgje, dan moet u eens kijken, dan zie je de Vader zijn Zoon boetseren, de komst van de Heer Jezus. En wacht even, want dat heeft alles met de roeping te maken. Dit is naar Gods plan. Van tevoren gezegd, hij zal die nieuwe lood zijn. En daarom dat hij ging wonen in Nazareth. Want als je Nazarener bent, dan ben je iemand die een nieuwe lood is. Hij is de nieuwe lood. Zie je hoe mooi? Je leest er makkelijk overheen en soms weet je het ook niet. Maar God gaat roepen door die nieuwe lood, zijn zoon, zoals hij had voorzegd. Maar het gaat verder. Want als we dan in Lucas 4, vers 16 tot 21 het voorgaande gedeelte lezen, dan zien we dat de Heere wordt verworpen. Moet u eens opletten. Daar staat, en hij kwam in Nazareth, waar hij opgegroeid was, zo'n 30 jaar, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de apostel Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen en te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaren teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. Al wat God had voorzegd in de komst van zijn zoon, de Messias, werd vervuld in de Heer Jezus. En ik wil u nog eventjes, Jesaja 61 vers 1 en 2, moet eens kijken waartoe de Heer Jezus gezonden werd, die nieuwe lood. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Gezalfd is Messias. Hij heeft mij gezonden aan mijn armen, het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Daar was hij voor gekomen. Daarvoor kwam de Heer Jezus in deze wereld. Niet om naar de schriftgeleerden te luisteren en naar al hun wijsheid. En niet naar de geleerde koppen die het wel eens kunnen vertellen. Die menen het licht in zichzelf te hebben. Maar elk mens die zijn nood toegeeft en hun hart voor God openen. Daar was hij voor gekomen. Weet u, die profetieën zijn een voorzegging van de Vader. Omdat de Heere God wil weten, hij neemt het initiatief tot uw roeping. Alles is voorzegd, het is Gods initiatief. Hè, om die roeping gestalte te geven. En dan lezen we in Matthäus 4 vers 12 nog dit. Moet ik wel flipperen. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. Weet u, toen de Heer in Nazareth Jesaja 61 voorlas en zei, heden is dat schriftwoord in uw oren vervuld, had dat een bijzondere uitwerking bij de Nazareners, want die verwierpen hem. En toen de Heere zei, een profeet is niet in eigen stad geëerd, wilden ze hem zelfs van de berg naar beneden gooien om hem te vermoorden. En zo werd de Heer Jezus verworpen in Nazareth. Dus nog even, vers 13, hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg van de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, letterlijk staat er van de heidenen. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Zie je, ook al in Jesaja 8 en 9, dat geweldige hoofdstuk 9, waarin de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, zien we dat er de profetieën staan dat het land van Zebulon en het land van Naftali, het land wat in duisternis ligt, Galilea der volkeren, daarover zal het licht gaan schijnen. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. De Heer heeft geschenen juist in die duistere provincies. Want Galilea was een provincie waar de religieuze Jood niet ging wonen. Daar woonde jammer de boerenpet die zijn eigen leven een beetje gestalte ging geven. Niet dat ze niet religieus waren, waren ze best. Maar Galilea stond niet bekend om hun religieusiteit. Sterker nog, ze stonden bekend om juist hun heidense gedrag. We zullen straks een plaatje, een landkaart gaan zien. Maar eerst wil ik u nog een profetie laten zien. U ziet het, Jesaja 8, 9 hebben we net gelezen. Daaronder staat Zebulon. Dit vind ik zo bijzonder. Jacob, toen hij zijn zonen zegende, zien we dat deze twee zonen bij naam worden genoemd. Dat hij van Zebulon zegt, Zebulon zal wonen aan het strand der wijde zee. Ja, hij zal wonen aan het strand bij de schepen en zijn zijde zal naar Sidon gekeerd zijn. Sidon staat voor afgoderij. Naftali betekent de worstelaar. Naftali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. In het Hebreeuws staat er eigenlijk, het is iemand van mooie woorden, maar van slechte daden. Nu, Jacob wist nog niet waar die stammen zouden terechtkomen. God wist het. Zo ver van tevoren in de geschiedenis. Nou, laat ik u die plaatjes zien. Hier ziet u dat plaatje van de stammen van Israël, de 12 stammen. En ziet u, Zebulon ligt naast Naftali. En Naftali zit om het meer van Galilea. klopt, hè? Nou, die twee stammen worden bij name genoemd. Want in het plaatje daarnaast, daar ziet u dat, als je dat erop zou leggen, daar zie je dat Capernaum, daarboven aan het meer van Galilea, dat in de stam Naftali ligt. En dat Zebulon, daar ziet u in dat daar Nazareth ligt. Ziet u dat? Kom nog een plaatje. Even wat dichterbij. Zover is het niet hoor, je kan het fietsen. Mijn oom heeft het gefietst. Ja. Ik weet niet hoeveel kilometer het is, ik dacht iets van 30 of zo. Capernaum ligt dus bovenaan het meer van Galilea. En Nazareth ligt daar naast de berg Tabor. En bij Cana. Je ziet daar overigens ook nog Bethsaida. Ik denk dat de plaats is wel leuk, want daar komt Petrus oorspronkelijk vandaan. En ook Jacobus en Johannes komen daar oorspronkelijk vandaan. Maar dat wist Jacob allemaal nog niet, hè, toen hij profeteerde. En weet u wat zo heel mooi is? Dan heeft hij die profetie over zijn zonen gedaan. En dan heeft hij gezien waar ze allemaal gaan wonen. En dan plotseling zegt hij, zomaar, u kan het nalezen in Genesis 49 vers 18. En daar staat dan, op uw heil wacht ik, Heere. Zo mooi, op uw heil wacht ik, Heer. U weet, ik heb het al een paar keer meer gezegd, het woordje heil in het Hebreeuws is? Yeshua, ja. Yeshua, Yeshua. Heer, op uw Jezus wachten alle stammen. Op de Heer Jezus wacht Zebulon en Naftali. God neemt het initiatief. Hij overziet die hele tijd. En ik hoop dat zou ik wel heel fijn vinden, dat u dat ook gaat bemerken. God ontvouwt zijn plan door heel de Bijbel heen. En dan komt hij daar bij de vervulling van de schrift, dat de Heer Jezus gaat naar een plek waar niemand hem zou zoeken. Ik heb het eens op een rijtje gezet. De Heer Jezus gaat zelf op pad. Hij roept, hij neemt het initiatief. En hij gaat naar een plaats waar je hem niet zou verwachten. En hij roept mensen die je niet zou verwachten. Niet omdat jij zoveel te bieden heeft, maar omdat hij jou zo ontzettend veel te bieden heeft. Daar draaien alle profetieën om. Een mens ligt in zijn nood, de wereld is in duisternis. En God profeteert om licht te geven in de duisternis. De profetieën roepen op tot bekering om God te zoeken. Maar de profetieën laten ook Gods plan zien. Want wij kunnen onszelf niet redden, er is niemand die redding kan bieden dan God alleen. En vooraf, door heel de schrift heen, vooraf zie je al die profetieën, Gods plan. God heeft maar één doel met de mens. En dat is haar te redden, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar dat iedereen tot bekering komt. En daarom dat de Heer, waar geen prediker kan komen, dat de Heer zichzelf toont aan mensen. En je hoort het momenteel in Iran. Hè, vooral in het zuiden heb ik begrepen dat mensen beelden krijgen en dromen krijgen. En de Heer Jezus mogen ontmoeten. Ik heb het gehoord van mensen in Syrië, terwijl de oorlog daar was. En zelfs onder de Palestijnen, in de Gaza, dat mensen tot bekering komen tussen het puin, omdat ze de Heer Jezus ontmoeten. God wil maar één ding. Hij neemt het initiatief voor de redding van de wereld die hij is begonnen. En nou gaan we het persoonlijk maken. De Heere God, hij neemt het initiatief om jou en mij te redden door je te roepen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want er is geen redding buiten de Heer Jezus om. Hij kiest jou. En daar zit ook nog een laatste regeltje aan. Hij kiest jou uit en dan ga je ook veranderen. Dat is het wonder van Gods roepen. God roept je niet om wat jij allemaal te bieden heeft. Maar God roept jou om wat hij jou allemaal te bieden heeft. En je mag komen zoals je bent, in je vuile kloffie, in welk beroep dan ook, of je jong bent of oud, Maar hij ga je veranderen naar het beeld van zijn zoon. En dat is zo ontzettend rijk. Daartoe roept hij. Ik heb het eens opgeschreven staan. Ik heb een week of twee geleden. Via was aan het skiën. 2 weken geleden, geloof ik. Toen had ik een jongere groep. En toen zei ik, wie denk je dat God roept? En toen was er al gauw iemand, dat is de groep 16 tot 18 jaar, die zegt, God roept de dominees, de voorgangers, de zendelingen, de evangelisten. Ik heb er nog meer op staan, ik heb ze opgeschreven. Namelijk. Oh ja, de pastoraal werkers, vond ik ook lief. Nou, die roept God. En toen zei ik, het is ook zo. Die roept de Heere God voor een speciale dienst. Maar wie roept God nog meer? En toen was het stil. Soms heb je het idee dat God bijzondere mensen kiest. En dat is ook zo. Dat ben jij. Of je nou zendeling bent of evangelist of Jammer de Boerenfluit of Mieneke in de Rok. Het maakt niet uit. God roept mensen. En dat heeft hij altijd gedaan. Hij roept een bange scheiter, zoals Gideon, om een held te worden. Gideon had niks te bieden, want hij was zo bang dat hij zelfs in een wijnpers zijn koren ging uittrappen, zodat de vijand hem niet kon zien. He? En de Heere God maakte hem tot de Gideon die zijn volk verlossen mag van de vijand. De Heere God roept de schaapsherder, zoals David en zoals Mozes. Ik had er ook bij kunnen zetten, de Heere God roept een moordenaar, zoals Mozes. En ik vond het ook wel mooi toen ik zei, en de Heere God roept ook de mannen met dikke spierballen. Hè? De fitness guys. Zoals Simpson. Om te worden een beeld van de Heer Jezus. In al zijn zwakheid en kleinheid. God roept jou om wie je bent. Oh, er moest nog een plaatje komen, maar die staat er misschien niet onder. Ik heb erbij gezet, God roept metselaars. Vind ik zo mooi, hè? Metselaars die eerst een muur af moeten breken die er niet thuis hoort. En dan een nieuwe muur gaan metselen met levende stenen. Dat zijn de metselaars. God roept de timmerman om te gaan timmeren aan Gods koninkrijk. God roept een verpleegster. Ik hoorde pas dat een verpleegster die huilde omdat ze iemand niet, ik geloof dat jij het ook zei, zij kon die man niet verder helpen. De artsen zeiden, hij is opgegeven. En zat die man, een gewone patiënt die ze daarvoor niet kende, zo lief gekregen, dat ze huilend zat. En zei, och God, als u er bent, Heer, wilt u dan toch die man genezen? God roept verpleegsters om harten te genezen. Harten te genezen, die gebroken zijn. En ik vind het ook wel leuk, want ik hoorde pas van een voetballer, God heeft mij geroepen, omdat hij dan tot zijn doel kan komen, om te scoren. Ja. Dus God roept iedereen, ook jou, ook mij, tot navolging van zijn zoon. Oh, daar heb je ze toch. Paulus die zei het al, als we in de spiegel kijken, dan zouden we met Paulus mee kunnen zeggen, let namelijk op uw roeping, broeders en zusters. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van deze wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God en gerechtigheid en heiligheid en verlossing. In het gewone leven is het toch zo dat je een positie krijgt omdat je studeert, succes hebt en zo klim je op de berg van de successen van je carrière, toch? God begint onderaan die berg. Daar is iedereen. Je hoeft niks geleerd te hebben. Je hoeft geen vaantjes te hebben of weet ik veel wat. Daar roept God. En hij roept vissers. Volg mij. Ik zou me kunnen voorstellen dat Peter zou zeggen, Heer, dat wil ik wel, maar nu even niet. Vis is mijn beroep, ik heb een vrouw en een schoonmoeder om voor te zorgen, die kennen we uit de rest van de schrift. Ja, dat kan u even niet, ik moet nu geld verdienen. Maar hij ging terstond. Het moet brood op de plank. Ik heb pas nog een jongen gehoord, ik wil best Jezus volgen, maar dan wil ik wel eerst mijn studie afmaken of mijn carrière maken. Maar God roept om te komen. We gaan daar zo op verder, waar je naartoe moet gaan. Het is ook zonder voorwaarden. Momenteel heb ik wat uren over, dus ik probeer nieuw werk te vinden. En ik zat samen met een andere man voor een sollicitatiegesprek. En ik vond het wel heel erg grappig. Ik dacht, dat moet ik onthouden. Want hij zegt, ja even... Hij deed eerst alsof hij natuurlijk de beste man was voor die positie. Ik zat ernaast en ik dacht, ik word het nooit. Maar hij zei, eventjes wachten, wat schuift het? Wat wordt mijn loon? En wat moet ik allemaal doen? En krijg ik ook een leaseauto? Mijn cao, hoe ziet die uit? Zijn er goede secundaire voorwaarden? En hoe zit het met mijn pensioen? Hoeveel procent? Als God roept, dan kan je geen voorwaarden stellen. Hij roept je zoals je bent, om te komen zoals je bent. Om in het geloof de Heer Jezus te volgen. En dat geloof is zo geweldig mooi. Dat heb je niet van jezelf, want het is een cadeau, een geschenk wat God je geeft als jij hem wil volgen. Wie je ook bent, wat je ook bent. Of waar je ook bent. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Ik heb hier een plaatje gemaakt. En ik vond het wel erg mooi, omdat weet je, als de Heer roept, dan sta je op een kruispunt. Je kan je oude leven verder gaan en doen alsof je het niet gehoord hebt, of je kan bij die kruispunt kan je af gaan slaan. En dan laat je heel wat achter. En die vissers lieten heel wat achter. Petrus liet een vrouw achter. Liet zijn beroep achter. Als je naar Johannes en Jacobus kijkt, staat er niet voor niks. Die lieten hun vader achter en het schip achter en de netten achter. En dat doet soms pijn. Als de Heer Jezus je roept, dan ben je je bewust, als ik hem ga volgen, dan laat ik ook dingen los. En dat kan soms echt pijn doen. Maar het is een grote zegen als je het doet. Dit plaatje heb ik willen maken en dat doe ik regelmatig. Mijn plaatje is mooier dan dat plaatje, het komt weet ik niet. Maar weet u, mensen zijn op weg naar een verlosser. Ik sprak vorig jaar in november een groepje die gedoopt mochten worden. En we spraken over wie de Heer Jezus was voor hen. En toen zei hij, hij is mijn verlosser. Ik ben wederom geboren. Nu is de hemel mijn toekomst. Ik krijg eeuwig leven. En ik zal gezegend worden door de Heere God. En hij zal me overal bij helpen. En dat is ook zo. Hij heeft mij geplaatst uit de duisternis in het licht. Allemaal geweldig. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Daarin heeft God voorzien. En ook daartoe roept de Heere God u om hem te aanvaarden als uw verlosser. Maar kijk eens hier, dat heeft God gedaan voor uw belang, om u te verrijken met zijn zoon, met het eeuwige leven. En dat geeft blijdschap. Maar dit is zijn verlangen en daar neemt u mee naartoe. Als u zegt, Heer, ik wil u volgen, dan wordt hij uw Heer. En dan moeten we hem leren gehoorzamen. En ons toewijden aan hem. 2 Korinthe 3, dan veranderen we naar het beeld van de Heer Jezus door de geest die in ons is komen wonen. En die ons de Heer Jezus steeds duidelijker laat zien in ons leven. Zodat we gaan veranderen naar zijn beeld. Zodat we gaan dienen. Net als de Heer Jezus. En dat is het eindresultaat. Dan gaan we de Heer volgen. Blijf niet daar staan. Want dan sta je stil bij het kruis. De Heer Jezus zegt, volg mij. Stap voor stap in het gewone leven. Je mag de Heer volgen in je werk. Je mag de Heer volgen in je gezin. Je mag de Heer volgen daar waar je bent. En wie je ook bent. Waar heeft de Heer ons toe geroepen? Het is de bovenste tekst. Ja. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Toen ik het onderwerp navolging van de Heer Jezus ging bestuderen, kwam ik elke keer bij datzelfde terug. Kijk maar naar de brieven van Paulus. Soms dan denk je, hij legt wel erg veel nadruk op de heiliging. Ja, maar heiliging is het gevolg van leven met de Heer Jezus. Want dan kan Gods geest in je aan het werk gaan. Het komt elke keer weer bij het leven in gemeenschap met de Heer Jezus. Zien wie hij is. Hem volgen in hoe hij mensen ziet. En oh ja, straks, dat is eigenlijk de tweede preek, maar ik vond het zo mooi. Dan ziet hij daar een vrouw bij de bron zitten, een Samaritaanse notabene. Zo'n vrouw waar je 6 blokjes om voor loopt. De Heer Jezus niet, hij gaat er naartoe. En hij heeft oog voor die vrouw. En dan moet je die vragen en zien die hij stelt aan die vrouw. Hij heeft oog voor een vrouw, omdat hij weet waartoe hij geroepen is. Namelijk om blinden te laten zien. En om mensen die gebroken zijn van hart door het leven heen, om die hoop te geven, een nieuwe toekomst. En daarom dat hij met die ogen kijkt naar de mens om hem heen. En hij hoort de antwoorden. En hij hoort in de antwoorden de gebrokenheid van die mens. En de Heere God gaat antwoord geven. En hij leidt die vrouw tot eeuwig leven. Als je kijkt naar die andere vrouw die gestenigd moet worden omdat ze overspel gepleegd heeft. Daar zijn wij geneigd om te zeggen, ja, eigen schuld. Dan moet je maar geen overspel plegen. Maar de Heer kijkt heel anders naar die vrouw, want hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Ja, het is een zondaar, een mens die eigenlijk aan niks voldoet, zoals u en ik. Maar hij roept haar, en op een hele bijzondere manier. Want hij laat eerst zien aan die schriftgeleerde, die wetgeleerde, van wie zonder zonden is, die heeft het recht om te gooien. En er is niemand die gooit, en dan zegt hij tegen die vrouw, wie is er nog over? En dan zegt ze, niemand, Heer. En dan zegt hij, ga heen, maar zondig vanaf u niet meer. Want ook ik ben niet gekomen om jou te stenigen, maar om je te redden. Met die ogen leren kijken en met die oren leren luisteren. Dan volg je de Heer Jezus. En dan ga je je kinderen anders zien. En dan ga je je vrouw of man anders zien. Je ouders anders zien. Je kleinkinderen anders zien. Je buren anders zien. Je werkgevers anders zien. Je collega's anders zien, je medestudenten anders zien. Want je kijkt met de ogen van de Heer Jezus en dan zie je de dingen gewoon anders. Ja, het kost je wat. Het heeft mij heel wat vrienden gekost. Toen ik topvolleybal deed, had ik zat vrienden. Toen ik in de textiel zat, ik heb een textielzaak gehad, had ik zat vrienden. Maar toen ik zei, ik ga bijbelschool, ik ga theologie studeren, want ik wil de Heer Jezus volgen, waren er heel veel die afvielen, want dat vonden ze overdreven, weet u niet? Dat doe je niet. Als je zo'n mooie zaak hebt, dan blijf je daar toch. Als de Heere God van tevoren had gezegd, je zal al die vrienden verliezen, dan had ik het misschien niet eens gedaan. Het klinkt misschien heel menselijk. Maar de Heere God laat je eerst zien wat je ontvangen mag. Want dat geeft je uiteindelijk de kracht om te dragen wat je verliezen zal. Want het verlies in deze wereld weegt niet op tegenover de heerlijkheid die de Heere God je geeft. God roept je niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat hij zo ontzettend veel aan jou te geven heeft. Er is een tekst die in mijn optiek vaak verkeerd wordt uitgelegd. Dat is de tekst, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Moet ik daar beginnen? Moet ik dat koninkrijk gaan zoeken? In het Hebreeuws of in het Griek staat daar basileia. En dat betekent de heerschappij. Zoek eerst de heerschappij van de Heer Jezus in jouw leven. En zijn gerechtigheid door het kruis verworven. Ik wil u meenemen naar... Het is nooit mooi om over jezelf te spreken, maar... Het eerste jaar dat ik theologie studeerde in december, dus ik was nog maar een paar maandjes op gang, toen dacht ik dat ik moest stoppen en terug moest gaan in de textiel, want ik voldeed niet. Ik bleef oude dingen doen die ik niet wilde en waarvan ik ook wel wist dat de Heere God dat niet fijn vond. En ik dacht, de Heer heeft niks aan mij, want ik voldoe niet. Ik voldoe niet. Maar zoek zijn gerechtigheid. U hoeft niet te voldoen, want de Heer Jezus heeft voldaan. Dat is uw startpunt. Het volgen van de Heer Jezus is niet zonder zonde willen zijn. Het volgen van de Heer Jezus is hem leren kennen. Met hem op weg gaan. Zodat hij u kan heiligen. Zoek eerst zijn heerschappij. Laat hem heersen in je denken. In je kijken, in je spreken, in je luisteren. En hij zal u alles geven wat u bovendien nodig hebt. Ik heb voor mezelf de 3 G's. U vindt dat niet in de Bijbel, ook niet in een boek, denk ik. Als u de Heer Jezus wil leren kennen, dan begint dat met gebed. Niet met Bijbel lezen, ja, bij sommigen wel hoor, de volgorde die mag... Maar als ik eerlijk ben, bij mij is het begonnen met gebed. Om te willen zijn waar hij is. Ik weet, de Heer is altijd bij je. Maar als je gaat bidden, dan is die verbondenheid er. Dan weet je je verbonden. Dat is het beginpunt. Hem leren kennen. Als je kijkt in Johannes 1... Dan ziet u de geschiedenis dat Johannes de Doper zegt, als hij de Heer Jezus heeft gedoopt, zie het Lam Gods. En Jacobus is daarbij. En die zegt later tegen Simon Petrus, ik heb de Messias ontdekt. En dan gaat ook Simon naar de Heer Jezus. Maar even dit. Dan volgen 2 mensen volgen de Heer Jezus. En dan draait de Heer Jezus zich om en die zegt, wat moeten jullie eigenlijk van me? Het staat er wat netter. Wat zoeken jullie? En dan zeggen ze, ja, we zoeken u. En dan zegt de Heer Jezus, nou, kom maar mee naar mijn huis. Kijk maar wie ik ben. Kom maar kijken wie ik ben. Kom in mijn huis. Dat is voor mij A, bidden. En dat is B, de manier waarop ik de schrift ga lezen. Kijken wie de Heere God is. Kijken wie hij is voor mij persoonlijk, voor de mensen toen. Staat geloofsopvoeding. Ik moet u wat zeggen daarbij. Ik heb altijd gedacht in geloofsopvoeding, dan moet je de kinderen van jongs af aan Bijbel confronteren met de Bijbel. Hebben we gedaan hoor, en dat is goed hoor. En je moet ze leren bidden. En je neemt ze mee naar de kerk. Maar ik heb wel door de tijd heen gezien wat het sterkst is voor een kind bij de geloofsopvoeding. En weet je wat dat is? Uw voorbeeld. Hoe u bent. Daar proeven ze iets in van de Heer Jezus. Ik wil niet altijd zeggen dat ze die weg gaan volgen. Maar ik heb het gezien. Weet je wanneer je het meeste hoort? Bij begrafenissen. Mijn vader, dat was echt een man van gebed. Mijn moeder, die zorgde zoals de Heer Jezus voor de mensen. Uw voorbeeld voor uw kinderen, voor uw buren, voor uw collega's, is het sterkste getuigenis. De laatste, getuigend leven. En het is het laatste puntje, een getuigend leven is niet op een verhoging gaan staan en het evangelie verkondigen. Ja, dat mag natuurlijk. Als de Heer je daartoe roept, moet je dat gewoon doen. Maar dat is niet getuigend leven. Getuigend leven is een hartenzaak. Ja. Dat is met je hart verbonden zijn met de mensen tegen wie je, met wie je leeft om je heen. En met de Heere God. Gods hart willen vertegenwoordigen. Ik zei u al, als je kijkt hoe de Heer Jezus naar sommige mensen kijkt, dan verschrompelt dat soms je hart. Ook als die melaatsen komen, weet u niet waar iedereen doodsbang voor is. Want het is zo'n besmettelijke ziekte. En dan word je verbannen uit de maatschappij. Moet je in je eentje op een hutje op de mokerhei gaan wonen. Of weet ik veel wat u precies hier zegt. Maar dan komt er zo'n melaatse man. En weet je wat de Heer Jezus dan doet? Iets wat die man al misschien jaren niet heeft meegemaakt. Want je mocht een melaatse niet aanraken. En de Heer Jezus raakt eerst die man aan. Want hij weet wat zijn hart nodig heeft. De ontmoeting met hem. En ja, de Heer Jezus maakt hem beter. Dat kunnen we niet altijd, maar we kunnen wel Gods hand vertegenwoordigen. Dat is een hartenzaak. Dat is een hartenzaak voor elkaar. Dat is getuigen. Want dat is het getuigenis van de Heer Jezus. Hij kwam te getuigen van het Koninkrijk Gods. Waar mensen met elkaar omgaan. Zoals de Heere God met u en mij wil omgaan. God heeft de weg geopend. De Heer had al lang dat plan. Hè, nog voor u geboren was. Sterker nog voor de schepping. Had hij u op het oog. In zijn Zoon, de Heer Jezus. En zo heeft hij ook de profetieën vervuld. Om u te kunnen bereiken met het evangelie. God neemt het initiatief. Het is zijn verlangen. Het is zijn plan. Om u te roepen. Om een navolger van zijn Zoon te worden. En God geeft u die nieuwe kans. Om in het navolgen van de Heer Jezus een nieuw leven te beleven. En God wil u volgen, wil u vullen met zijn geest. Ik wil eindigen met een tekst die me vanmorgen erg aansprak. Het is een tekst uit Efeze 1. Daarom dan, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw harten, van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En van de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis voor alle heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in de Heer Jezus Christus, toen hij hem uit de doden opgewekt en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. Het grote wonder van de navolging is dat God zijn rijkdom in zijn Zoon aan u en mij wil schenken. Gods verlangen, ons gebed. Mag ik met u bidden? Heer onze God, ik weet, een paar weken geleden is hier ook gesproken over je kruis opnemen en de Heer Jezus volgen. Heer, de kostprijs is soms groot. Maar Vader, het begint bij wat u ons wil geven. U gaf uw Zoon, er is geen redding buiten uw Zoon. Er is geen leven buiten uw Zoon om. En u roept ons om onze ogen te openen voor wie uw Zoon wil zijn, ook voor ons leven. Zijn hart, zijn ogen, zijn oren. Heren, dank u wel dat u in uw Zoon uzelf zo rijk openbaart. En wat een rijkdom is er in u, Heer. Dank u dat er in u geen veroordeling is voor degene die geloven. Heer, dank u wel dat u komt om te redden. Dank u wel dat u ons geen moeilijke opdrachten geeft. Heer, maar dat we mogen komen zoals we zijn. Heren, en het eerste wat u ons wil leren is oog te hebben voor wie u bent. Dank u, Vader, dat we dat allemaal kunnen. Dank u voor uw woord, waarin we de Heer Jezus mogen ontmoeten. Dank u voor uw geest die ons hart daarvoor opent. Dank u wel voor uw hart, Heer, wat naar ons uitgaat. En Heere, dank u voor deze ochtend, dat u ons hoofd voor hoofd roept, allereerst navolgers te zijn van uw Zoon. Er ligt niet veel sneeuw meer, maar soms zie je voetstappen in het sneeuw, Heer, en dan denk ik, ik moest eraan denken, ook in de voorbereidingen, ik hoef niks meer te doen dan mijn voeten te zetten op de plek waar u loopt, stap voor stap. Heer, leer ons uw voetstappen te ontdekken. Leer ons uw hart te ontdekken. Leer ons hoe eenvoudig het is, Heer, om uw roepstem te volgen. Maar geef ons ook de moed en de kracht dat nu te doen. En met de gemeente wil ik een gebed bidden, wat al in 480 na Christus is ontstaan. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren en mijn tijd. Neem mijn geld, mijn haven, mijn kinderen, al wat ik bezit. En dat het mag zijn tot uw lof en tot uw eer. U willen we loven in Jezus' naam. Amen.